Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 18, de voorzang, en vers 1. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mij sterkt u hartelijk beminnen. En vers 1, ik betrouw op God. Psalm 18, de voorzang, en vers 1. Wij doen vanmiddag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof en willen daarna zingen uit Psalm 32, vers 2, toen ik zweeg, en vers 6, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Psalm 32, vers 2 en vers 6. En ieder spreken dan met mij in het hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
De schriftlezingen voor vanmiddag vindt u in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Allereerst het Oude Testament, Psalm 22 en daarvan de verzen 12 tot en met 22. Psalm 22, vers 12 tot en met 22 en die verzen vormen tegelijkertijd de tekst voor de prediking. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgespet als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, ze zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard en mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. In vers 19 wordt gesproken over de verdeling van de klederen van de Heer Jezus. En die voorzegging die is exact vervuld in het Nieuwe Testament. En dat lezen we in Johannes 19. En dat ga ik met u lezen. In Johannes 19 lezen wij de vervulling daarvan. Vanaf vers 23 tot en met vers 30. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke soldaat een deel. En de rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en zij vulde een spons met edik en omlegde ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover de schriftlezingen. Wij gaan samen bidden en wij denken in de voorbeden en de dankzegging. Dankzegging, we hebben een geboortekaartje gekregen. Op 17 maart is bij Nico en Carola van Koten een dochter en zusje geboren met de naam Elin Alexandra. Dankzegging ook voor Emma van den Berg is weer thuis mogen komen. Danielle Douw is weer thuis. En voorbeden voor de heer Den Dekker die deze week in het Icasia ziekenhuis zal worden opgenomen voor een nadere behandeling. Zullen we samen bidden. Heere almachtige koning der ere. Heilige vader in de hemel. Deze zondagmiddag komen we, naderen we, buigen ons voor uw troon. Heere, wij willen klein worden, opdat u groot wordt. Maak ons klein vanmiddag als we komen voor u. Dat we een besef mogen hebben wie u bent. In uw heerlijkheid, in uw majesteit. in uw glorie, in uw goddelijk wezen. Heren, dan worden wij niets en dan wordt u alles. Heren, wij danken u dat het vandaag de Palmzondag is. Een zondag waarin nog steeds, ook al leven we in de eindtijd, nog steeds vele honderden, ja duizenden mensen, jonge mensen vooral, zijn bevestigd als nieuwe lidmaten van uw kerk. Op deze zondag hebben velen geloofsbelijdenis al mogen afleggen. En heren, wat is dat een bemoediging dat het niet alleen in de Maranatha-kerk is, maar in vele kerken, in alle provincies en in vele delen van ons land, waarin mensen, nieuwe recruten, het jawoord aan koning Jezus geven. U bent een koning die niet zonder onderdanen zijn kan. En daarom gaat u ermee door, Heere Jezus, door uw woord en door uw geest, om uzelf te openbaren, bekend te maken, te vertonen aan zondaars. Zie, hier ben ik en zie, hier ben ik. U roept het, u zegt het, en onze ogen door uw geest opengaan en we zien een glimp van uw heerlijkheid. Dan zijn we verkocht. En dan worden we ook aan u verknocht. Dan gaat het luikje naar de wereld dicht en dan gaan de ogen naar u open. En dan gaan we u volgen, Heere, omdat we iets in u gezien hebben wat de moeite meer dan alles waard is. Heere, dank u wel dat u daar nog steeds mee doorgaat. Niet om onderdanen te zoeken, want die vindt u niet. Maar om onderdanen te maken, dat is uw werk. En Heere, dan willen we u ook bidden voor al die nieuwe lidmaten. Geef dat ze christenen mogen zijn. Uit één stuk, transparant. Een goed geloof en een slecht leven, dat gaat nooit samen. Maar Heere, geef dat er in deze eindtijd, dat ze lichtjes mogen zijn. Die schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Er zijn er zoveel die leven zonder u. Ook zonder Bijbel en zonder kerk. En dan zijn uw kinderen de levende Bijbels. Waaraan ze kunnen zien en kunnen merken. Die kennen God. Die mensen die kennen God en die ken ik niet. Er zijn zoveel ZZG'ers, zelfstandigen zonder God. Maak ons, Heren, tot kanalen van uw zegen. Opdat andere mensen aan ons kunnen zien. Dat wij iets van u gekregen hebben dat zij missen, maar wat ook voor hen verkrijgbaar is. Opdat zo ook uw kerk, ook hier, Heren, in de stad, dat het een centrum mag zijn van zegen. Te midden van de puinhopen van een wereld die instort. Te midden van de puinhopen van een stad. Dat wij een centrum mogen zijn van zegen. Waar de wereld schudt. Waar mensen geen vastigheid meer hebben. Dat de Maranatha-kerk door u gemaakt zal worden tot een plaats, een herberg. Waar het goed is omdat God er is. O Heere. Dat kunnen wij met z'n allen niet organiseren. Maar we bidden u, maak ons, Heere, zo tot een licht, een stad op de berg. Gevuld met de olie van uw geest om licht te geven. Vervul dit huis, Heren, met uw eigen tegenwoordigheid. Dat de wolkkolom mag neerdalen vanavond. En als de Heilige Geest ons gaat vullen, dan gaan we, ja, wat gaan we dan doen? Dan gaan we niks doen, dan gaan we allereerst wat zien. Dan gaan we u zien, Heere Jezus. En dan gaan we de Vader zien en aanbidden. O Heere, we komen tot u en we vragen ook als we nu leven in de zevende lijdenszondag. Als we vanavond weer de kruisheuvel gaan beklimmen. En in gedachten zullen staan bij het kruis van Golgotha. Als we mogen zien die zee van, als we in gedachten staan, o liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar woudt lijden. En in die zee verzinken onze gedachten. Een zee van lijden, ook een zee van liefde. En Heere, mag het niet eb maar vloed zijn vanavond. Springt hij zodat we door de zee van uw liefde worden omspoeld. En dat zonden worden weggespoeld. Dat mijn zonden zullen verdrinken in de zee van zijn liefde. En dat zorgen zullen wegspoelen. En dat we door dat water zullen worden opgetild. Dat we als een gebroken schelp mogen aanspoelen aan de voeten van de Heiland. Heren, als kinderen een schelp aan hun oor houden, dan horen ze de zee ruisen. Als u ons als geboren, als u ons als gebroken schelpen houdt aan uw oor, dan hoort u een zwakke echo van uw eigen liefde. O God, we danken u dat u zo bent en dat u dat aan ons wil delen. Dat u ons allen dronken wil maken in die rivier. Heren, we willen u bidden, danken ook voor de vreugde, het nieuwe leven dat geboren is, de familie van Koten. We nu danken dat ook Danielle Douw weer zo spoedig uit het ziekenhuis mocht komen na zo'n zware operatie afgelopen week. Na de eerste berichten verluiden, dan is de operatie gelukt. Heren, wij willen u ook danken dat Emma van den Berg weer thuis mocht komen van rust, op kracht te komen. U zij daarvoor geprezen, heren. En wilt u zo ook dagelijks ondersteunen, verder ook nabij zijn, het gezin. Dank u, o Heere, dat u een God bent, niet alleen van de eeuwigheid, maar ook van de tijd. Wij willen ook voorbeden doen voor meneer Den Dekker. Heere, als hij ook deze week weer naar het ziekenhuis moet, gaat u dan ook mee, Heere. En wilt u de handen van de doktoren ook gebruiken, dat alles goed mag gaan, ook de nadere behandelingen aan zijn been. Heren, wij dragen ook de mensen op die moe zijn. Soms zo chronisch moe. Zo uitgeput. Dat eigenlijk alles bij elkaar komt na jarenlang van veel draaglast. En dan op een gegeven moment dan gaat de draagkracht wijken. En dan stort voor je gevoel alles in. Het lichaam is uitgeput. En emotioneel kunnen we het niet meer aan. En we willen u bidden, Heren, voor allen die burn-out zijn. Een periode van zitten op de parkeerplaats, even niet verder kunnen, want de benzine is op. Maar Heren, dat ze dan mogen bijtanken bij u. Al komt het langzaam, al gaat het langzaam weg. En toch, Heren, dat dan in die tijd juist, dat juist dan ook mag worden ervaren wie u bent. Als alles anders gaat dan wij denken en wij verwachten, Heren, dan blijft u dezelfde. Als alles anders is, dan blijft gij evenwel dezelfde. Heren, wij willen u danken voor uw woord. Voor dat heerlijke maar gij, dat lezen we zo vaak in de Bijbel. Niet die mare van ons, maar die mare van u. Die goddelijke mare. Maar gij evenwel, gij zijt dezelfde, o Heer. Maar nee, daar is vergeving. Het eindigt niet in het negatieve, maar er is altijd weer een doel waartoe gij dingen in ons leven zendt. Dat doel is aan u bekend, maar Heren, uw kinderen ervaren niets voor niets. Zo willen we u bidden ook voor de jongeren. Vanavond, als er weer jeugdvereniging is, geef ook uw aanwezigheid, uw presentie. Geef openheid ook onder de jongeren aan elkaar om over u te spreken. En om dat te doen niet alleen met de mond, maar ook met het hart. We dragen ook de jongeren aan u op, Heren. We danken u ook voor een positieve jeugd die we mogen hebben hier in de Maranatenkerk. Daar heb u voor gezorgd. We prijzen uw naam daarvoor. En zo leggen we alle zorgen ook voor u neer, Heren. En hoor ons zo. Wees met de zieken. We vergeten, Heren, zo vaak mensen die langdurig ziek zijn. Chronisch ziek zijn of enkele namen die springen eruit. Van jongeren die ziek zijn. Maar er zijn ook ouderen die altijd die kunnen tobben. En die al zo lang tobben. En wiens naam niet vanaf de kansel meer klinkt. En waar geen voorbeden meer voor gedaan wordt. Dan alleen in het algemeen. En toch willen we ook aan hen denken. Heren, zoekt u ze op. En beurt u ze op. U bent een levende God. U zoekt op. En u zegent. En dat doet u bij voorkeur in uw huis en onder uw woord en in de kerk, via de kerktelefoon. O, mag het een gezegende dienst zijn. Dat mensen mogen ervaren. Ik heb vanavond iets gemerkt van de balsem van Gilead. En iets van de hand van de Heelmeester. Hoor ons zo in de naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 70 en daarvan zingen we alle drie de verzen. Daal haastig ter verlossing neer, laat allen die met schamperen spot mij honen, En vers 3, ik ben noodruftig, arm en naakt. Psalm 70, 1, 2 en 3. Gemeente, in Psalm 22, de eerste helft, dat wil zeggen de versen 1 tot en met 22, gaat het over de vernedering en het lijden van de Messias. We hebben gezien dat het in de versen 1 tot en met 6 gaat over de Godverlatenheid. Dat was de eerste strofe. Vervolgens de tweede strofe is vers 7 tot en met 11. Daar gaat het over wat de Messias van de kant van mensen moest lijden aan verachting. En nu vanmiddag de derde strofe, dat is de versen 12 tot en met 22. Daarin gaat het vooral over het lichaamslijden van de Heere Jezus op het kruis. Je zou een accolade kunnen zetten. In vers 12 staat: zo wees niet verre van mij. En in vers 20 staat ook: maar gij, Heere, wees niet verre. En tussen die accolade, wees niet verre, daar wordt dan het lichaamslijden van de Messias voorzegd en beschreven. Laten wij even in gedachten teruggaan naar het moment waarop dit plaatsvindt. Kinderen, de heiland, die heeft met zijn blote rug de hevige pijn moeten ondergaan van de Romeinse geeselslagen. Zijn rug is opengeploegd. Was dat het einde van de straf? Nee, dat was nog maar het begin. Dat was de inleiding tot de eigenlijke kruisiging. En dan gaat het op de Goede Vrijdag naar de heuvel Golgotha. En daar aangekomen, daar ontkleden ze hem helemaal naakt. En dan rekken ze zijn lichaam, zijn handen en zijn voeten uit op het hout. Spijkeren hem daaraan vast. Doorboren zijn handen en voeten met spijkers. En zetten dan dat hout overeind met hem eraan. En dan wordt dat hout in de grond gestampt, met een schok in de grond gezet. Zodat al zijn ledematen van zijn lichaam ontwricht worden. En door het gewicht van zijn lichaam scheuren zijn handen en zijn voeten uiteen, rijten open. O, wat is dat geweest in die 6 lange, bange uren aan het kruis, waarin elke seconde het lijden hevig werd. En al die tijd dat de Heer Jezus hing aan het hout, waren daar mensen en die stonden ernaar te kijken. Niet in stilte, eerbiedig, maar ze grijnsden hem aan. En ze staken de lip uit en ze dreven de spot met hem. En ze wezen naar hem. We hebben het gelezen terwijl zijn tong kleefde aan zijn gehemelte, brandend in de zon, brandend van wondkoorts. Smelt zijn ziel als was. En als je op dat moment zou vragen vol eerbied aan de Heere Jezus: Heere Jezus, hoe voelt u zich nu? Heere Jezus, mag ik met eerbied vragen, wat gaat er nu door u heen? Dan krijg je antwoord in Psalm 22. Want dat beschrijft de gevoelens van de heiland op het moment en in die uren dat hij aan het hout hangt. En daarom is Psalm 22 zo verheven en zo heilig. Het beschrijft het innerlijk leven wat er door de Heere Jezus heen ging in die uren. Laten we luisteren vanavond en huiveren, of liever gezegd aanbidden. Ik zet boven de preek een regel uit een lied: uw lichaam verbroken. Dat lied is: u stierf voor mij, mijn Jezus. Veracht om mij, mijn God, uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid. Tot een volkomen verzoening. Uw bloed heeft mij bevrijd. Uw lichaam verbroken, dat zet ik boven de preek. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op zijn kwaaddoeners. Er staat in vers 13 in symbolische taal, of hoe moet ik dat zeggen, in de taal waarin vergelijkingen worden gemaakt. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengespet. Zijn kwaaddoeners. Zijn kwaaddoeners, en dan moet je kijken, het vertelperspectief is de gekruisigde. We bezien het vanavond door Psalm 22, door zijn ogen. Die kwaaddoeners rondom. Die worden beschreven in de versen 13 en 14. Ten tweede is een kwelling. Dat is vers 15 tot en met 19. Ik ben uitgestort als water. Al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Zijn kwelling van binnen. Wat hij voelde, letterlijk. En ten derde zijn kermen. Er staat in vers 20, 21 en 22. Maar gij, Heere, dan kermt hij naar omhoog. Gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Ik zet boven de preek uw lichaam verbroken. Drie gedachten. Ten eerste zijn kwaaddoeners rondom. Ten tweede zijn kwelling van binnen. En ten derde zijn kermen naar omhoog. De eerste gedachte zijn kwaaddoeners, dat is vers 13 en 14. Er wordt gesproken, dat is het eerste wat mij opvalt, dat er hier gesproken wordt in vers 13 en 14. Trouwens ook in vers 17, over allerlei soorten van dieren. Er wordt gesproken over varren, dat zijn stieren. En over buffels in een andere vertaling, over leeuw en over honden en over eenhoorns, woudossen. Wilde dieren en die omsingelen de heiland en ze omringen hem en ze sperren hun muil tegen hem open, die dieren, die wilde beesten. En ze doorboren hem. Vele varren, verzet hij. Vele stieren, sterk en veel in aantal, machtig en talrijk. En dan moet u bedenken dat de Heer Jezus het lam is en dat de ene lammetje dat vastgenageld is aan het kruis, als een lam is hij de slachting geleid. Dat ene lammetje dat daar helemaal hulpeloos vastgenageld is aan het kruis, dat wordt omringd door al die woeste, wilde beesten. Zo voel ik mij, zegt de heiland. Zo voel ik mij. En die wilde beesten, die vallen, die stoten op hem aan. Ze schrammen zijn lichaam, ze verscheuren zijn lichaam. Maken diepe vleeswonden. Ze springen op hem af, ze grommen en ze brullen. Tot bloedens toe, tot bezwijkens toe, totdat het lam een verschrikkelijke dood sterft. Vele stieren en buffels. Waar is dat een beeld van? Nou, de kanttekeningen zeggen dat terecht en anderen verklaarden ze ook. Die stieren en die buffel, dat is poëtische taal. Daarmee wordt bedoeld de machtigen, de overheden van het Joodse volk. He, stieren, dat waren reine dieren, het volk van God. De machtigen, de overpriesters, de ouderlingen, de fariseeën, de schriftgeleerden, de priesters, de oudsten van het volk, die worden hier vergeleken met die stieren van Bazan. Sterke stieren van Bazan. De stieren van Bazan, die waren vet en die waren sterk. En als die stieren woest werden, nou dan moet je uitkijken. En ze werden woest, de overpriesters en de fariseeën, die werden woest. Waarom? Om de woorden en om de daden die de Heer Jezus had gedaan. Ze wilden hem doden, ze werden woest op zijn redenen en om zijn wonderen. Ze gedroegen zich als beesten. Nou, dat is één. Dat is één. Vervolgens wordt er gesproken in vers 17 over honden. Honden, dat waren onreine dieren. Ik denk dat hier poëtisch wordt bedoeld de Romeinen, de heidenen. Honden waren onreine dieren, dat waren van lager allooi, hè, stieren dan een hond. En die honden is een beeld waarschijnlijk van de Romeinen en vooral ook van de soldaten die daar rond het kruis waren. Onreine honden, die waren net zo woest, die waren net zo vals. Jachthonden. Dat ene lammetje, of om het in het beeld van Psalm 22 te zeggen. Kinderen, weet je nog wat vers 1 betekende? Ayel et haschagar. Dat betekende het hert van de dageraad. Je zou het ook dus zo kunnen zeggen, dat ene hert. Mijn liefde is gelijk een hert, een ree. Dat ene hert, door jachthonden, bloedhonden, Romeinse soldaten omsingeld. Ze komen steeds dichterbij en die stieren en die varren ook. Zo voelt hij zich. Benauwdheid is nabij. Je voelt de beklemming in deze woorden. En de honden blaffen en bijten en de heiland bloeden en bezwijken. Vers 14, daar staat er, zij hebben hun mond tegen mij opgespet als een verscheurende en brullende leeuw. Dat is weer een ander dier. Ze hebben hun mond tegen me opgespet. Weet je hoe je dat ervaart als een leeuw zijn muil opent? Dan zit het hele dierenrijk. Laat staan een lam, laat staan een hert. Zo heeft de Heer Jezus dat ervaren. Angstaanjagend, enkel dreiging van de mensenkant. En achter dat beestachtige gedrag van Jood en Romein, van volk van God en heidenen, daar zit de leeuw, de Satan, die brullende leeuw, die zoekt wie hij zal verslinden. Hij heeft zijn prooi gevonden. En hij gebruikt de mensen, de Satan gebruikt de mensen. Hij heeft zijn prooi gevonden in het lam, in het hert, Jezus Christus. En ze hebben een muil tegen me opgezet. Weg met hem, weg met hem. En ze hebben een muil tegen hem opgespet. Kom af van het kruis als je Gods zoon bent. Enkel dreiging. Nou gemeente, als we dat nou zo lezen, dan word je stil van. En toch, hè, en toch zeg ik u, toepassing. Als je deze verse tot je laat inwerken, het lijden wat mensen hem hebben aangedaan, en daarachter zit de Satan. En toch zeg ik u, zoals dat hier beschreven wordt in dichterlijke taal, toch hebben vele, vele martelaren in de kerkgeschiedenis hetzelfde ondervonden. En ik zeg het eigenlijk nog eens anders. Niet alleen dat vele martelaren om Jezus wil hetzelfde hebben ondervonden, maar die hebben misschien nog wel meer dan de Heer Jezus geleden. En die hebben geen 6 uur, maar misschien wel 6 dagen. Die hebben misschien nog wel veel langer dan de Heer Jezus geleden. De martelaren omwille van het geloof. Maar wat is dan het verschil tussen het lijden van de Heer Jezus en het lijden van zoveel martelaren? Die ook verschrikkelijke dingen hebben ondervonden om zijnentwil. Nou, weet je wat nou het verschil is? Je zou die hele opsomming van vers 12 tot en met 22 ook kunnen betrekken op zoveel andere kinderen van God die geleden hebben. Maar één ding hebben ze niet. En dat ligt dan toch weer aan het begin van deze psalm. Eén ding hebben ze niet meegemaakt en dat is Eli, Eli, lama sabachthani. Dat verlaten zijn door God, dat was de kern van het lijden. Die stieren en die honden, die Joden en die Romeinen, de mensen en achter de mensen, de Satan. De drinkbeker van Caiaphas, de drinkbeker van Pilatus, de drinkbeker van de Satan. Dat was het allemaal niet. Maar die drinkbeker die de Vader hem zou geven. Die drinkbeker gevuld met de toorn van God over de zonde, de Godverlatenheid. Dat was verzoenend lijden. En dat maakte het verschil. Zoveel martelaren, die hebben zoveel moeten ondergaan, maar God was met hen. De Heere die toonde zijn nabijheid en ze hebben zingend gestaan in de arena's. En ze zijn zingend vermalen in de muil van de letterlijke leeuwen in het Romeinse theater. En ze hebben zingend in de vlammen gestaan op de brandstapel. Weet je waarom? Omdat God zo onnoemelijk dichtbij was. Zij waren martelaren, maar bij de Heere Jezus. De Heere Jezus was een middelaar. En de Heere Jezus die heeft als enige de Godverlatenheid ondervonden. En daarin ligt nou het verzoenend sterven. Er is één vers, ik wil dat graag met u lezen. Ik vind het fijn dat ik af en toe eens wat kan bladeren en dat u meebladert. Er is één vers waar nou precies in de, een prachtig vers, waarin dat nou precies tot uitdrukking komt. Leest u, bladert u even met me mee. En dat wil ik met u lezen, Zacharia 13. Treffend vers. Je moet dat alleen in de Statenvertaling lezen, want de rest heeft het verkeerd vertaald. Zacharia 13. En dan gaat het mij om vers 6 en vers 7. In Zacharia 13 vers 6 staat, en zo iemand tot hem zegt, hem is de Messias, wat zijn deze wonden in uw handen? Dan zal hij zeggen, Het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Dat is één. Weet je wat het is? Hier gaat het over wat de mensen hem, de Messias, hebben aangedaan. Te dien tijde zullen ze zeggen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? En dan zal de Messias zeggen, die wonden, daar ben ik mee geslagen in het huis van degene die mij lief zouden moeten hebben. Mijn eigen volk. Maar mijn liefhebbers, mijn eigen volksgenoten hebben mij die wonden aangebracht. Dat is menselijk lijden. En dan komt het vers daarna. Vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der Heerscharen. Voelt u? In vers 7 gaat het over wat God hem aandeed. Dat zwaard van Gods gerechtigheid. Dat is geen wat mensen hem aandoen. Dat zijn geen spijkers. Dat zijn geen geestelslagen. Dat is het zwaard van Gods gerechtigheid. Dat is dat vlammende zwaard wat er is aan de ingang van de paradijs. Dat zwaard van Gods gerechtigheid. Dat ging door de man die zijn metgezel is. Dat wil zeggen, die mede God is. De zoon van God, zijn geliefde. Dat gaat door de Heere Jezus heen. En dat deed God hem aan. En daarin ligt de kern van zijn lijden. Als middelaar. Verzoenend. Het zwaard is ontwaakt in de 3 uren van duisternis. En dat deed God hem aan om zonden uit te delgen en om het paradijs weer te openen. En gemeente, nou voelt u wel aan, jongens, meiden. Kijk, als het nou gaat over dat menselijk lijden, hè, die geestel en die spijkers en die wonden in zijn handen, dat kan je, met David gesproken hoor, maar wij spreken, dat kan je nog op een doek verfilmen, de Passion of the Christ, wat je er ook van denkt. Maar daar zie je dat het lichamelijke lijden wordt uitgebeeld. Of je dat nou moet doen, is vraag 2. Maar dan wordt het lichamelijke lijden uitgebeeld. Maar het verzoenende lijden, dat is niet uit te beelden. Dan moet het 3 uur donker worden. Dat heeft ook niemand gezien. Dat was tussen God en de middelaar. En daar ligt mijn maat. Want benauwdheid is nabij. Als je ziet hoe hier beschreven wordt over die honden. Die hem omsingelen, omringen. Het wordt als het ware steeds klemmender. De Heere Jezus als heiland zit vast aan het hout, aan de balk. Het wordt steeds drukkender, steeds drukkender. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb en zo. Ja, dan hoort u het voor de 2e keer. Maar als ik op dit punt ben, dan moet ik altijd denken aan wat ik ooit eens gehoord heb van een collega van me. En dat heb ik nooit meer vergeten. Zoveel indruk maakte dat weer op mij ook. Die had als kind, als jongen in Vlaardingen. Die had een keer wat meegemaakt. Dat zo'n indruk had gemaakt. En dat vertelde hij toen. En hij had dit meegemaakt. Als kind zag hij hoe op een gegeven moment. Hoe een man liep langs een schoolmuur. Hier op de schoolmuur zo. En die man liep daar zo. En hier had je de straatkant. En daar stond een vrachtwagen. Die was geladen met betonnen heipalen. En die man die liep zo en toen brak er een van de kettingen waarmee die heipalen vastgehouden werden. En die palen die rolden richting de schoolmuur. En die vielen zo volop met het volle gewicht op die man, de borst van die man. Die man die viel en die heipalen kwamen op zijn borst terecht. En men kon die heipalen niet meer op tijd, dat lukte niet, door de stress, door de spanning. Men kon die heipalen niet meer op tijd van die man omhoog takelen. En langzaam maar zeker werd hij door het gewicht van die heipalen, die betonnen blokken, werd die man doodgedrukt. En op een gegeven moment zagen de mensen, die zagen bloed uit zijn neus komen. En bloed uit zijn mond. Toen hebben op een gegeven moment de mensen maar een wit laken over die man heen gelegd. Het was niet om aan te zien. Onvergetelijk, zo vertelde mijn collega, onvergetelijk was het gezicht van die man die daar lag. Hij gaf geen kik. Nog zie ik die hopeloos schreeuwende ogen die steeds groter werden. En die helse stilte. Er stonden er misschien wel 100 omheen en niemand deed wat en niemand zei. Wat? voelt u de beklemming. En als ik dan denk aan de Heer Jezus, die het volle gewicht van de toorn van God op zich voelde drukken. Dat heeft hem doodgedrukt. En stonden de mensen erbij, hebben ze er een laken overheen gegooid. In stilte, omdat iemand lijdt. Nee, ze stonden erbij en ze hebben gespot. Snapt u dat? Ben ik zo hard, heren, dat ik zelfs leedvermaak heb als u doodbloedt? Is een mens zo hard? Ze hebben de muil tegen me opgespet. Gemeente, waarom? Waarom, Heere Jezus, waarom? Als je nou wil weten wat zonde is, als je nou wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar veel luisteren naar de wet die elke zondagmorgen voorgelezen wordt. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Nee, het gaat verder. Dan moet je maar veel luisteren, als je nou wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar veel luisteren naar hoe de Heere Jezus in de bergreden die wet heeft uitgelegd tot op de bodem. Niet alleen je gedachten, niet alleen je daden, maar ook je gedachten, je woorden, je gebaren. Nee, ik ga nog verder. Als je nou wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar eens kijken naar de uitwerking van jouw zonden. Dat is verschrikkelijk. Die uitwerking van de zonde, jouw zonde, dat zal je eenmaal fataal worden. Als je ligt op je sterfbed en je bent onbekeerd, dan kom je terecht in het eeuwige vuur. En dat zal een eeuwig lot zijn. En je krijgt geen tweede kans meer. Dan zal je straks uit zijn mond horen, ga weg van mij, gij vervloekte. Die grote straf, omdat je zonde zo... Zonde zijn geen foutjes. Zonde is niet alleen dat mij ongelukkig maakt. Zonde is iets afschuwelijks voor God. En zonde heeft ook een verschrikkelijke straf. En het gaat nog verder, mensen. Dan moet je niet naar de wet kijken, niet naar de uitleg en niet naar de gevolgen. Maar als je nou werkelijk wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar heel veel in deze stille week. Ik zeg het om mezelf. Dan moeten we maar veel in gedachten staan bij het kruis van Golgotha. Daar zie ik iets van de verschrikkelijkheid en de zwartheid van mijn zonde. Als ik zie op zijn lijden, hoe groot moet mijn zonde niet zijn? Hoe groot moet het kwaad niet zijn? Als het nou alleen maar door het offer, door het leven van Jezus weg te nemen is. Kon het nou niet anders? Het kon niet anders. Heren, was het nou echt zo erg? En dan zegt God, ja, ja. Zo haat ik de zonde. En dan zie je hoe zwart de vuilheid is van zonde. Dat het nou alleen maar gewassen kan worden door dat bloed dat stroomt uit zijn wonden. Daar alleen door. Het kon niet anders. En als je nou wil zien hoe zwaar mijn misdaden zijn. Als je nou ziet hoe de Heere Jezus daar moest voor boeten en moest genageld worden aan het hout. Kon het niet anders? Nee, dat was het. Bloed, zweet en tranen. Ik zie het allebei bij de heiland. En alleen het laatste kon de zonde wegwissen. Ik zie de tranen. Ik zie de tranen van de Heere Jezus. Op de top van de heuvel. Op de top van de Olijfberg. Als hij weent over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik hier bijeen willen vergaan. Je niet gewild. Dat waren zijn tranen. En dan even later, dan vinden we niet op de top van de Olijfberg, aan de voet van de Olijfberg. In de tuin van de pijn, Gethsemane. En daar zie ik hem, dat het zweet wordt uitgeperst. En ook dat kan niet verzoenen. En dan nog weer later vind ik hem op Golgotha, waar zijn bloed stroomt. En dat alleen reinigt. Ik wil maar zeggen, beste mensen, ik heb een verlosser nodig. En als je nou met doorboorde oren mag luisteren, dan zeg je vanavond tegen de Heere, Heere, geef me Jezus, die Jezus, van Psalm 22. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Tweede gedachte is een kwelling. Er staat in vers 15, ik ben uitgestort als water. Nu gaat het oog van de heiland, het vertelperspectief. Nu gaat het oog van de heiland niet rondom vanaf het kruis en al die mensen. Maar nu gaat het oog als het ware van de heiland naar zichzelf, naar zijn lichaam, naar zijn lijden. Ik doe het heel in het kort, maar ik zie in deze verse, ik zie 7 lichaamsdelen. Ik ga ze in het kort langs. Ik zie 7 lichaamsdelen van de heiland die hier genoemd worden. Dat lichaam, wat door de Heilige Geest is toebereid met kerst. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Dat lichaam wordt hier in 7 delen beschreven. Geschonden door mijn zonde. Het is hier de Heere Jezus zelf. Er staat in vers 15, ik ben uitgestort. Hij is degene die spreekt. Het is de geest van Christus die hier aan het woord is. Ik zelf, zegt de heiland. Eerste wat genoemd wordt is in vers 15, al mijn beenderen. Al mijn beenderen. Dat is Goede Vrijdag. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Vaneen gescheiden. Ja, dat is letterlijk bij de kruisiging zo. Je wordt uitgerekt. Wonderlijk dat dat hier al staat, hè. Bij David letterlijk is dat natuurlijk nooit gebeurd. David kende nog ineens de kruisiging. Dat was de Joden vreemd. En toch schrijft David daarover, terwijl hij dat zelf niet heeft meegemaakt. Het is de geest van Christus die David dit laat opschrijven. David heeft dit niet meegemaakt, maar Davids grote zoon gaat dat meemaken 1000 jaar hierna. Dit is pas 10 eeuwen daarna vervuld. Dat is bijzonder. David heeft al wat mogen zien door de geest van profetie van de dag van Christus. Ook al duurde dat 10 eeuwen. Zo letterlijk nauwkeurig vervuld al mijn beenderen. De kruisdood en de kruisstraf was bij de Joden, bij die David, volkomen onbekend. Dat is pas door de Romeinen ingevoerd, die verschrikkelijke vrede terechtstelling. Dat is pas veel later ingevoerd. En toch mag David hier al een schilderij geven. Een profetisch portret. Een realistisch schilderij dat nog vervuld gaat worden. Van zelfs van de manier waarop de komende Messias zal worden gedood. Als water ben ik uitgestort. Ja, jongens, dat is te begrijpen. Hè? Als je leeg bloed uit de vleeswonden in je handen en in je voeten, dan loop je leeg. Dat bloed stroomt weg. Je voelt je zwakker en zwakker. Al je energie, je laatste greintje energie. Dat vloeit weer als water, alsof al je ledematen los dreigen te raken. Als water word ik uitgestort, uitgeput, mijn krachten vloeien weg. En dan het tweede wat genoemd wordt, dat is in vers 15, mijn hart, mijn hart. Mijn hart is als was gesmolten in het midden van mijn binnenste. Mijn hart als was, dat tere heilige hart van de Heer Jezus, dat smelt als was. Week. Niet zo hard als een steen, nee. Dat zijn mensenharten zo hard als een steen. Maar zijn hart was teer en dan smelt hij weg. Door de brandende hitte van de zon. Door de brandende koortsgloed. Maar vooral door de brandende gramschap van God. Mijn hart smelt als was. In de hitte van Gods toorn. Een gemeente. Jongens, meisjes, vaders en moeders. Als het hart van de Zoon van God onder de toorn van God al bezwijkt. Hoeveel te meer zal het hart van iemand die zonder verzoening sterft straks die toorn van God moeten dragen. En dat is ondraaglijk. Derde wat genoemd wordt is zijn kracht, vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Een potscherf, hè, een klei waar je potten van maakt, een pottenbakker, dat komt op een gegeven moment in het vuur terecht, dat klei. Dat klei, door dat vuur, dan trekken al dat vocht, al die sappen, dat vocht, dat trekt op een gegeven moment weg. En daardoor wordt het hard. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Mijn kracht is verdroogd als een pot. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Het vierde lidmaat, mijn tong, kleeft. Zo verdroogd, uitgedroogd. Door de dorst, door de koorts. Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. Mijn dorst, zei de Heere Jezus aan het kruis. En als je dan bedenkt, vorige week, die overvloedige beker. die overvloedige beker. Nou mag ik een slok van de wijn nemen. Nou mag ik nemen en drinken uit de kelk des Heren. Mijn beker vloeit over en zijn tong verkleeft aan zijn gehemelte. Mij dorst. Het vijfde en zesde ledematen die worden genoemd is zijn handen en zijn voeten. In vers 17. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Ik zou vandaag willen staan en willen staren op de wonden van mijn heiland. Mijn handen en mijn voeten hebben ze doorgraven. Ik staar op uw wonden, o verlosser. Handen en voeten doorgraven, wat is dat voor een vreemd woord? Doorboord. En toch zit er iets in dat woordje doorgraven. Daar zit iets in, gemeente, dat is zo nauwkeurig eigenlijk. Detail. Maar doorgraven, kijk, als je graaft in de grond, hè, als er dan iets hards tegenkomt, dan ga je er langs heen. Dan ga je er langs heen. Zijn handen en zijn voeten doorgraven tussen zijn vlees en zijn beenderen. Waarom? Niet dwars door zijn beenderen heen. Waarom? Omdat de schrift zei, er zal geen been van hem gebroken worden. En daarom doorgraven. Nauwkeurig vervuld. Wat zijn handen? Wat waren dat voor handen? Zijn hart was zo teer. En zijn handen? En waarom zijn handen? Omdat mijn handen verkeerde dingen hebben gedaan en verboden vruchten hebben gepakt. Als ik denk aan de handen van de Heer Jezus. Omdat mijn handen verboden vruchten hebben gepakt. Daarom moesten zijn handen worden geboeid. Gethsemane. Die handen die hij gelegd heeft op de hoofdjes van de kleine kindertjes. Om ze te zegenen. Wat is er verkeerd met die handen? Die handen die, waarmee hij de melaatse, die niemand mocht aanraken, waarmee hij de melaatse heeft aangeraakt. Hij nam als het ware hun onreinheid over. Hij raakte ze wel aan en hij reinigde ze, die handen. Die handen waarmee hij de baar aanraakte van de jongeling van Nain. Die handen waarmee hij ze opwekte. Die handen waarmee hij het brood vermenigvuldigde en het uitdeelde aan de mensen. Die handen die eigenlijk alleen maar goed deden. Die handen die baden. Zo vaak lezen we dat Jezus bad op een berg alleen. Die biddende handen, die helende handen, die zegenende handen, die aanrakende handen. Die handen die nog nooit iemand hebben weggeslagen. Die handen. Die werden doorboord. Weet je wat ik lees van Izebel? Izebel, kinderen, Izebel. Izebel was een goddeloos mens. Izebel was de meest goddeloze koning in het Oude Testament, de vrouw van Ahab. Kwam ook op een verschrikkelijke manier aan haar eind. Izebel. En op een gegeven moment dan wordt Izebel, als ze aan haar eindje komt, wat de Heer trouwens ook al voor zegt. Hoe? De honden, kom ik hier ook tegen. De honden zullen het bloed lekken. En op een gegeven moment staat er in de Bijbel dat Izebel, die werd dan uit het raam naar buiten gegooid. Vanuit het flat gegooid, zo naar beneden werd ze gekwakt. En ze valt dood en dan komen de honden. En die vreten haar helemaal, behalve haar handen en haar voeten. Dat lusten als het ware zelfs die honden niet, want met die handen had ze het doodsvonnis van Naboth geschreven. Maar hier lees ik van de heiland, die helende handen had en zegenende voeten, dat de honden gekomen zijn en ze hebben er als het ware hun tanden ingezet. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Als hier gesproken wordt over de voeten van de heiland, waarmee hij ging door het verachte Galilea, dat zocht hij op. Die voeten die door Samaria gingen, waar alleen maar vijanden woonden, maar hij schuwde ze niet. Die voeten die, waar hij zijn voetstappen zette, waar, daar droop het al van het vet en die voeten die werden doorboord. Ik denk aan een gezang. Als het gaat over de voeten van de Heer Jezus. En ik verlang naar die tijd, weet je dat? U, aan wiens doorboorde voeten eenmaal eens het gans heelal, hier, daarboven en beneden, alle knie zich buigen zal. Diezelfde voeten die doorgraven zijn, daar zal eenmaal het gans heelal, engelen, demonen en mensen, aan die doorboorde voeten, daar zullen ze eenmaal allemaal liggen. En nu al mag je vrijwillig gaan knielen. Nu al mag ik me vrijwillig aan die voeten neerleggen. Ja. En weet je wat er dan gebeurt? Straks moet je het toch doen. Straks gaat het gedwongen. Dan moet je. En nu mag het. En als je nu aan de voeten van de Heer Jezus knielt, weet je wat hij dan doet? Als ik aan zijn doorboorde voeten mag knielen, dan legt hij zijn doorboorde hand op mijn hoofd. Meer gezegend kan je niet wezen. Nou, en dan het zevende lichaamsdeel. Of eigenlijk is dat geen lichaamsdeel, maar zijn kleding. Zijn kledingstuk. Er staat in vers 18. Weer al mijn benen zouden ze kunnen tellen. Ze schouwen het aan en ze zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Zijn kleding. Letterlijk vervuld. Letterlijk, hè? Letterlijk. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Als wij de vervulling niet zouden hebben, dan zouden we dit een beetje een mistig vers vinden. Wat bedoelt hier David? Maar door Johannes 19 weten we hoe het in elkaar zit. Ze delen mijn klederen, dat was een bovenkleed, dat werd verdobbeld, verdeeld in vier stukken aan de soldaten. En ze werpen het lot over zijn onderkleed, hè, dat naadloze gewaad, dat werd verdobbeld. Letterlijk vervuld. Hoort u dat? En omdat ik zo zie dat bij de eerste komst al die psalmen en profetieën letterlijk vervuld zijn, geloof ik met alle vezels van mijn bestaan dat bij de tweede komst en de profetieën over de tweede komst ook letterlijk vervuld zullen worden. Geen geestelijke of vergeestelijkingstheorie, helemaal niet. Dat gaat allemaal, de Heer doet wat hij zegt. Er zit geen waarheid achter de waarheid of een dubbele bodem of hoe dan ook. Wat de Heer zegt, dat vervult hij, dat doet hij. Hij meent wat hij zegt en hij zegt wat hij meent. Ziet u dat vers 18, ze schouwen het aan en ze zien op mij. Wat zien ze dan? Dat is een bittere druppel geweest in de leidersbeker van de heiland. Ze staren naar hem als hij daar hangt in zijn naaktheid. Geheel ontkleed. Hoe heb u dat ervaren, Heer Jezus? Ik zeg het met de grootste eerbied. Hoe heb u dat nou ervaren, Heer Jezus? Nadat ze hem geheel ontkleed hadden en hij daar naakt hing. Dan zegt de Heer Jezus hier bij monden van de Geestelijke profetie: ze schouwen me aan en ze zien op mij. Wat gaat er dan door je heen? Dat hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Onheilige ogen staren met onbeschaamde blikken op de naaktheid van de heiland en zijn gefolterd lichaam. Zijn geen medelijdende ogen. Ze leggen er niet vol eerbied een doek overheen. Maar het zijn wrede ogen die er nog vermaak in hebben ook. Ik denk dat de engelen, het staat niet in de Bijbel hoor, dat denk ik. Ik denk dat de engelen in de hemel, hè, die aanschouwers zijn van wat er hier op aarde gebeurt, dat de engelen in de hemel, dat ze met hun vleugel hun aangezicht hebben bedekt. En die mensen die staan daar te staren en die staan daar te grijnzen. En waarom, Heer Jezus, waarom? Ik zie de eerste Adam door de zondeval in zijn schande, in zijn naaktheid openbaar komen. En nou zie ik hier de laatste Adam die zich liet ontkleden om mij te kleden. Weet je wat hij naliet aan de soldaten? Zijn kleed. Weet je wat hij naliet aan de kerk? De klederen des heils. Daarvoor moest hij geheel ontkleed worden. Dat was de erfenis voor de kerk. Om de schande van mijn naaktheid te bedekken. Hij gaf zijn bloed om mij te reinigen. En hij geeft zijn mantel om mij te bedekken. Om mij te kleden. Ik denk trouwens nog ergens aan, gemeente. Ik heb u wel eens in het begin in een van de eerste preken gezegd in deze serie, dat wij kunnen denken letterlijk aan David. We denken vooral aan Davids grote zoon. Maar we kunnen ook in Psalm 22 denken aan Davids volk. En het volk van Davids grote zoon. Aan Israël. Aan Israël. En als ik dan denk aan de concentratiekampen, de vernietigingskampen. Ik ben wel eens geweest in Yad Vashem, daar zie je dat ook. Ze hebben zijn klederen, ze hebben hun klederen verdeeld. In de vernietigingskampen waar het Joodse volk geheel ontkleed werd. Ze moesten alles uitdoen voordat ze de gaskamers ingedreven werden. En die kleren werden op een hoop gegooid. En dat denk ik aan de Heere Jezus, maar ik denk ook aan Israël. Ze hebben hun klederen verdeeld. Krijgslui scholden. Stenen rolden. Verdobbeld. Ze werpen het lot over mijn gewaad. Dat wil zeggen twee dobbelstenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zes ogen. En twee dobbelstenen. Wie het hoogste gooit, wie 12 ogen gooit, die mag het hebben. Ze verdobbelden zijn kleding. Krijgslui scholden. Stenen, dobbelstenen rolden. Voor mij die rok. Ik doe een gok. En daar rollen de stenen. En dan zegt Johannes, we hebben het gelezen, dat hebben de soldaten gedaan. Welke soldaten? De Romeinse soldaten. De Duitse soldaten. De Tweede Wereldoorlog, die soldaten. En nog steeds gebeurt dat. De Iraanse soldaten, als ze de kans krijgen. Om 12 ogen een volk verspeeld, hun erf verdeeld, verdobbeld. 12 ogen, 12 sterren, 12 stammen. Zo de Messias, zo zijn volk. Israël, maar ook zijn volk, de kerk. De kerk. Want we hebben het nou gehad over die zeven ledematen van zijn natuurlijk lichaam. Maar ik zou net zo goed de toepassing kunnen maken op zijn geestelijk lichaam, dat ook bloedt. Hoeveel kinderen van God zijn er nu die letterlijk hun bloed geven voor de zaak van hun heiland? Staat er in vers 16, gij legt mij in het stof des doods. Dat is stille zaterdag. We hebben het gehad over Goede Vrijdag, het kruislijden. En dan staat er in vers 16, gij legt mij in het stof des doods. Dat is, zelfs stille zaterdag wordt voorzegd. Het stof des doods, dat is het graf. De Heer had eenmaal het vonnis uitgesproken over Adam die gezondigd had. Tot stof zijt gij, daar zijt gij uitgenomen en tot stof zult ge wederkeren. En nou staat er hier, gij legt mij in het stof des doods. Dat het laatste Adam zich nou zo volkomen een maakt met die gevallen Adamskinderen. Na de dorst de dood. Daarheen zult gij terugkeren. Gij legt mij in het stof. In de aardeschoot. Hij was in vaderschoot. Aan het hart, aan de boezem van de vader. En hij kwam in de moederschoot. Van de baarmoeder af op God geworpen. Maria, kerst. En het eindigde in de aardeschoot. Vers 16. Gij legt mij in het stof des doods. En weer val me op, gemeente, weer val me op, dat wordt je gij. Wie is die gij? Gij legt mijn stof des doods. Dat zijn niet de mensen. Dat zijn niet de Joden of de Romeinen. Dat zijn niet de stieren of de honden. Dat is God. Dat is God. Dat is niet de Satan, dat is God. Ziet u dat er wat achter zit? Je zou kunnen zeggen, als het gaat over die stille zaterdag, over de uiterste consequentie van zijn lijden, gevolg van zijn lijden. Gij legt mij in het stof des doods, in het graf, in de aardbodem. Dan zou je kunnen zeggen, aan de ene kant kan je denken aan mensen, jawel, mensen doen het er mij aan. Mensen die hadden bepaald, Caiaphas, Pilatus, mensen hebben hem om het leven gebracht, Joden en heidenen, de hele wereld. Moordenaars van de Messias, dat hebben mensen gedaan, dat is waar. Maar er is ook een andere kant, een goddelijke kant. Er staat ergens in de Bijbel dat de God naar zijn bepaalde raad en voorkennis zijn zoon heeft overgegeven. Die jullie gedood hebben. Het was naar Gods bepaalde raad en voorkennis. Dat wil zeggen, God heeft het van tevoren geweten. En God zelf heeft het ook van tevoren besloten dat het zo zou gaan gebeuren. Gij legt mij in de stof des doods. En je zou zelfs nog kunnen zeggen, er zit ook nog een derde kant aan. Niet alleen dat mensen dat deden, dat gebeurde letterlijk. Niet alleen dat God daarachter zat, God deed het, maar hij deed het ook zelf. In de schrift staat, niemand neemt het leven van mij. Johannes 10, kan je dat nalezen. Niemand neemt het leven van mij. Als zoon van God neemt niemand mijn leven. Maar ik leg het uit mezelf af. En ik neem het uit mezelf weer op. Dus de zoon van God die buigt zelf vrijwillig zich neer tot in de dood, tot in het graf. Hij vernedert zich zo vrijwillig dat hij zichzelf, hij vernedert zich zo vrijwillig dat hij komt te liggen tussen botten en schedels. Tussen overblijfselen, vermolmde overblijfselen van stervelingen die gestorven zijn. Zo ver ging zijn vernedering om dode zondaars omhoog te voeren. Ziet u dat er drie kanten aan zitten? Wat mensen hem aandoen. En God bepaald en besloten heeft in zijn raad. En dat hij zijn leven zelf heeft afgelegd. Zie onze God, de koning, knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. En dat laatste gemeente. Vers 20, 21 en 22. Heel kort. Was een kermen. We hebben het gehad over zijn kwaaddoeners. Al die dieren. We hebben het gehad over zijn kwelling. Die zeven lichaamsdelen die worden genoemd. En tenslotte heel kort nog zijn kermen. En de kern ligt in vers 20. Maar gij, Heere, maar gij, Heere. De Heere Jezus vanuit zijn ogen, hij zag rondom. En hij zag zijn eigen benen uitgerekt, je kon ze tellen. En nou ziet hij omhoog, hij kermt naar omhoog. Maar gij, Heere, met 5 hoofdletters. Trouwe verbondsgod. Hij grijpt dus naar de naam van de Heere. Daar grijpt hij naar. In zijn extreme moeilijke omstandigheden. In de zwaarste nood. Hij verlangt niet naar verlichting. Hij verlangt alleen maar naar zijn God. Maar gij, Heer. Al moet ik mijn leven verliezen. Als ik uw liefde maar niet verlies. Maar gij, Heer, wees niet verre. Ik vind dat zo treffend, daar moet u mee naar huis gaan. Maar gij, Heere, in wat voor een situatie en omstandigheden die ook zit. Maar gij, Heere. Het zijn een van die heerlijke maars in de schrift. Wij zeggen ook vaak maar. Ja, maar. Dat is vaak negatief. Ja, maar. Dat zeg je wel zo, dominee, maar. Zo is het niet hoor. Ja, maar. Zo gemakkelijk is dat nou ook weer niet. Dan gaat het ook weer niet. Dat zijn onze menselijke maars. Maar er zijn in de schrift zo van die goddelijke maars. Van die verlossende maars. In de meest extreme nood. Maar gij, Heere. Hij noemt de Heere, vers 20, mijn sterkte. Ik ben zwak als water. Maar gij. Hij werpt als het ware een lasso. Hij werpt het touw om zijn God heen. En daar trekt hij zich aan op. Mijn sterkte. Maar gij, Heere. Hij grijpt de naam des Heren aan. Nou, ik heb een vraag. Waar grijp jij naar? Waar grijpt u naar? Waar grijp je nou naar als je in de nood komt? Als ik in de nood kom, dan grijp ik naar. Dan grijp ik naar de dokters. Ze hebben me nog 10% gegeven. Nou ja, toch nog een strohalmpje, dominee. Ja, je hou je vast aan de laatste. Is dat nou je houvast? Een strohalmpje van wat mensen zeggen? Ik grijp naar de homeopathie, want die pillen, ik weet er van alles van. Ik grijp naar de psycholoog, mag allemaal van mij. Maar als dat nou je houvast wordt. En je hebt mensen die naar de drugs grijpen. Die blomen het een beetje weg. Of die stille drinkers zijn. Ze niet tegen de eenzaamheid kunnen. Je hebt ook mensen die grijpen naar een mes. Of naar een touw. Of naar een pistool en dan schieten ze de ex overhoop. Of ze kidnappen de kinderen. Doen daar verschrikkelijke dingen mee. Of een touw. En dat werpen ze als een lasso om een tak. Waar grijp ik naar? Waar grijp ik naar? Waar grijpen we naar? We grijpen naar heel veel. Maar die naam des Heren, gemeente, daar zit het hem in hoor. Daar zit het hem echt heel. Daar gaat het nou echt om. Waar gaat het jou nou om? Waar gaat het u nou om? Ja, nou ja, goed, ik ben nog jong en ik zou graag... En dan heb je een heel waslijstje. En je grijpt ernaar. En als ik nou gewoon langer gelukkig mag leven, gezond mag blijven. Ik zoek mijn geluk en mijn gezondheid. Of in een goed huwelijk, of een fijn gezin. Of in, nou, het hele rijtje. Als dat nou alles is. En dan gebeurt er iets wat je nou niet berekent. En wat niet in jouw persoonlijke ontwikkelingsplan zat. En dan gebeurt er iets hè, en dan is het lijden in last. Of je wordt ziek, je krijgt een ernstige ziekte en dan, ja en dan. Paniek, paniek, paniek. En dan wordt het opeens moeilijk, dan gaat het anders dan je dacht. En dan? En waar is dan je geloof? Wat is dan geloof, dominee? Nou, dat je zegt, maar gij Heer. Al zou ik mijn leven verliezen, maar als ik uw liefde, die houdt me. Daar grijp ik naar. Ik vind het zo mooi, maar gij. Ja. Wees niet verre van mij. Wees niet verre van mij. Vader, u bent onver... Ik hoor hier het kind roepen. Het goddelijk kind. Vader, wees niet verre van mij. Vader, waar bent u? U bent nu voor mij onvindbaar. De accolade, weet u nog, in vers 20 stond het. Heere, wees niet verre. Nou zijn we aan het eind van de preek, vers 20. Vers 12 staat en vers 20 ook. Wees niet verre. Haast u tot mijn hulp. Mijn sterkte. SOS. Ik hou het niet langer. Heere, wilt u naar me toekomen met de zwaailichten aan en met de sirenes aan. Haast u tot mijn hulp. Spoedeisende hulp. Red mijn ziel van het zwaard, vers 21. En mijn eenzame van de hoornen van het eenhoorn. Mijn eenzame. Wat is dat een ontroerend woord. Mijn eenzame. Daar bedoelt de Heer Jezus mij zijn eenzame ziel. Zijn verlaten ziel in die drie uren. Ik sta er helemaal alleen voor. Geen mens. Alleen maar dieren. En geen God. En zo hoor ik hem kermen. Mijn eenzame. Heere, wees niet verre van mij. Ik ga eindigen. Het besluit met een gebed dus, hè, gemeente. Neemt u dat mee. Ik weet niet wat voor omstandigheden u bent in de week die komt. Het kan net zo zijn dat u zich voelt alsof die scherpte van het zwaard... En die hoornen van de stieren. En dat blaffen van die honden. En de muil van de leeuw. Want de Satan zit ook niet stil. Maar neemt u dan dit gebed mee. Maar gij, Heere. Want in die naam des Heeren. Daar zit nou alles in. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. We gaan zingen. Psalm 22, vers 6 en vers 7. 22, 6 en 7. We zullen eindigen met het dankgebed. Ja, Heere, wat zouden wij hier aan toevoegen? Dan worden we stil. Dan kunnen we niet begrijpen, o God, hoe ver u ging. Dat u kwam onder onze diepste diepten. Van de vaderschoot in de moederschoot tot in de aardeschoot. En nou gelukkig geen punt. We mogen volgende week met Pasen gaan zien dat er een komma staat. Vanuit het stof des doods wordt u weer opgewekt, wordt het Pasen. U als de ellendigste onder de mensen, u riep naar omhoog. En God hoorde op de derde dag. Heren, wij verlangen al naar de volgende week zondag. Waarin we het mogen gaan uitjubelen. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Dat die dood u niet kon houden. Dat de honden, de leeuw, de stieren het toch hebben moeten verliezen van het Lam van God. Heren, dank u wel voor deze treffende psalm. De lofzang klimt vol eerbied tot u met stil ontzag. En mag dat ook in het teken staan van deze stille week, heren. Dat we zullen nadenken hoe verschrikkelijk de zonde, mijn zonde is in het heilig oog des Heren. Maar ook hoe groot en hoe ver uw liefde ging. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar woudt lijden. Mijn God, we zullen u even geloven. Omdat u het hebt gedaan. Uw naam zij geprezen. Uw naam is een sterke toren. Uw naam is mijn houvast. Dank u, Heere, voor alles wat u gaf. Zegen ons in deze week om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van 69. Vers 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. En vers 12. Doe misdaan toe tot al hun euveldaan. Psalm 69, vers 9 en 12. Ontvang u de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.